De versen 8 en 9 van het Gebed des Heren zingen we eveneens. We doen dat nadat we in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen en met de woorden in onze catechismus belijdenis deden van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Uit onze catechismus nemen we vanavond zondag 45 de vragen en antwoorden 116, 117 en 118. En belijden daarmee het ontwijfelbaar geloof. Waarom is het gebed de christenen van nodig? En wij belijden met mond en hart daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is dat God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enig ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift vanavond uit het boek der Psalmen. Uit Psalm 119, een gedeelte. namelijk de versen 105 tot en met 128. Psalm 119, vers 105 tot en met 128. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden van mijn mond en leer mij uw rechten. Mijn ziel is gedurig in mijn hand, daarom nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij in strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want ze zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwig te doen, ten einde toe. Ik haat de kwade ranken, maar heb uw wet lief. Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Wijk van mij, gij boosdoeners, dat ik de geboden van mijn God mogen bewaren. Ondersteun mij naar uw toezegging, opdat ik leven, en laat mij niet beschaamd worden over mijn hoop. Ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn. Dan zal ik mij steeds in uw inzettingen vermaken. Gij vertreedt al degenen die van uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is leugen. Gij doet alle goddelozen der aarde weg als schuim. Daarom heb ik uw getuigenissen lief. Het haar van mijn vlees is te bergen gerezen van verschrikking voor u. En ik heb gevreesd voor uw oordelen. Ik heb recht en gerechtigheid gedaan. Geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Wees borg voor uw knecht ten goede. Laat de hofvaardigen mij niet onderdrukken. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de toezegging uwer rechtvaardigheid. Doe bij uw knecht naar uw goedertierenheid en leer mij uw inzettingen. Ik ben uw knecht, maak mij verstandig en ik zal uw getuigenissen kennen. Het is tijd voor de Heere dat hij werke, want ze hebben uw wet verbroken. Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud. Ja, meer dan het fijnste goud. Daarom heb ik al uw bevelen van alles voor recht gehouden. Maar alle valse pad heb ik gehaat. Tot zover de lezing van dit gedeelte uit Psalm 129, gemeente. Laten we voor alle dingen nu de Heere bidden om zijn zegen in deze avonddienst. Laat ons samen bidden. Wat is uw woord een kostbaar goed, Heere. Wat een heerlijke gave. Wat een fonkelend juweel. Wat een schitterende kostbaarheid. Het woord van u. Uw getuigenissen. Uw rechten. De wegen waarop u wijst. De paden die te gaan zijn. Het evangelie dat ons verkondigd wordt. De sprake van uw geest. De roem aangaande wie u bent. Uw woord, Heere. Ja, de dichter zei er van uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak. Zowel mijn hart als al mijn zinnen verrukken. In gloed en vlam stellen. En nu is het datzelfde woord, Heere, geen ander. Ja, nog meer dan waar de dichter van Psalm 119 over beschikte. Nou is het dat woord dat we mogen hebben, ja, echt hebben. We mogen hetzelfde zeggen als wat een van de apostelen beleed. Wij hebben het profetische woord. Het profetische woord dat zeer vast is. En we doen er goed aan dat we er acht op geven. Omdat het is als een licht dat schijnt in een duistere plaats. Het profetische woord. Maar ook het apostolische woord. Al met al. Het evangeliewoord. Dat u in de handen van uw apostelen hebt gelegd. Ga dan heen. Maak al de volkeren tot mijn discipelen. Breid het uit. Doe het horen aan alle stranden. Mijn kostbaar evangeliewoord. Het genademiddel bij uitstek. En nu zijn we, heren, vanavond samengekomen. Om een ogenblik ons oor te luisteren te leggen bij een woord uit de schriften. Uit deze psalm. Deze psalm waarvan de dichter het niet op kan. Om de heerlijkheid van uw getuigenis te bejubelen. Het heeft zijn hart. Het heeft bezit genomen van zijn leven. En u laat het ons verkondigen. Opdat het diezelfde werking zou hebben. Diezelfde functie in ons leven hebben zou. Opdat het voor ons een bron zou zijn, heren. Waar we steeds naartoe gaan om te putten. Om als het ware onze emmer neer te laten. En op te trekken. Opdat we daaruit bediend worden. Uit de volheid van de fonteinen des heils. Zo vanavond. Opmoedig danken we u dat u ons samenbrengt op deze door de weekse dag. Deze dag die in een lange traditie een biddag is. Een biddag, zoals wij dat zeggen, voor gewas en arbeid en allerhande aspecten van het leven. Ons persoonlijk leven, maar ook de dingen aangaande de context waarin we staan, de omgeving waarin we een plaats hebben, de situatie van onze samenleving, deze wereld. Want uw gebod en uw woord is zeer wijd. Er is geen enkel neutraal terrein. En we danken u, heren, dat waar we ook zijn, wat we ook doen, waar we ook aan denken, welk aspect van het leven ook onze aandacht heeft, het altijd onder het beslag van uw woord dient plaats te vinden. En nu vragen we, heren, of u ons luisterende oren wilt geven vanavond. En een hart, ja, dat u zelf maar opent. Waar uw woorden in kunnen, ingelegd worden door uw geest. Opdat we verstaan wat de betekenis en de bedoeling van de dingen vanavond voor ons is. Leer ons bidden. Want we zijn niet alleen, heren, hier gekomen om naar uw woord te luisteren. Maar met name ook om in de gebeden tot u te gaan zoals op dit ogenblik doen. Gedachtig aan de vermaning van de apostel. Dankt God in alles. En bid zonder ophouden. Laat ons leven een biddend leven zijn, heren. Als iets ons leven typeert. Dan de uitgangen van ons hart tot u. En dan moet deze dag wel een heel kostelijke dag zijn. Een dag die ervoor afgezonderd is. Niet zomaar even anderhalf uur in de kerk. Maar een dag die u ons geeft om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. En vanavond mag dat in geconcentreerde vorm. In de bediening van uw woord ook tot ons komen. Leer ons bidden, heren. Door die geest die bidden leert. Die het influistert. Die het voorzegt. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En zo bidden we om uw zalige binnenkomst in ons hart en in deze dienst. Opdat we het verstaan zullen. En opdat we, heren, met blijde dankbaarheid constateren zullen. Ja, opdat we geloven zullen dat u naar ons vraagt. En dat is het grootste wonder. Dat u naar mij vraagt, heren. En dat u met mij van doen wil hebben. Geef dat we het vanavond mogen geloven en merken. En dat het ons brengt in het spoor waar u ons hebben wil. Ons en onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu gaan zingen uit de psalm die we lazen. En we zingen de versen 62, 63 en 64. Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil, met heet verlangen. Ook het 63ste vers. Ik ben uw knecht. Geef mij dan recht verstand. Zo zal ik uw getuigenissen leren. En ook vers 64, 62, 63 en 64 van Psalm 119. U krijgt zo dadelijk gelegenheid om de gave van uw liefde voor de dienst van de Heere, in dit geval concreet voor de kerk, af te zonderen met een milddadig hart. Ik bedien uw gemeente vanavond het woord van de Heere uit Psalm 119. De tekst vindt u in vers 126. Psalm 119, vers 126. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. Want ze hebben uw wet verbroken. Tot zover. Geliefde gemeente, het is al een aantal jaren geleden. Een predikant uit Nederland was op bezoek in een zendingspost in Zuidelijk Afrika. Hij logeerde bij zijn collega daar en, hoe gaat dat dan? Wanneer je dan elkaar spreekt, dan worden ervaringen uitgewisseld, zegeningen en zorgen gedeeld. Toen aan de dominee, de Afrikaanse dominee, gevraagd werd door zijn collega naar de vrucht van zijn werk, meende hij dat hij nogal wat reden had om te klagen. Hij zei, ik denk dat het bij u in Nederland heel wat beter gaat. Jullie kennen een eeuwenlange traditie, waarin het woord van de Heere een plaats in de samenleving had en heeft. Er zijn generaties opgegroeid met het woord van God. Christelijke gezinnen, grote kerken. Het beslag van het woord van God zal daar heel wat groter op de maatschappij zijn dan hier in Zuidelijk Afrika. Velen, zo mag ik toch aannemen, van uw jongeren hebben godvrezende ouders. Ze hebben het evangelie leren lezen en ze zijn erbij opgevoed, goed voorbeeld gekregen. Maar mijn arme volk in Afrika, allereerst voor een groot deel kunnen ze niet lezen. En 90% van de mensen komen uit heidense dorpen, de Bijbel kennen ze niet. Godvrezende ouders zijn er nauwelijks, er is veel heidens bijgeloof. Ze leven in geestelijke donkerheid en in knellende banden van de Satan. Nee, er zal onder uw bediening wel heel wat meer zegen zijn dan bij mij. Toen moest de dominee uit Nederland zijn collega wel ernstig teleurstellen. De werkelijkheid is heel anders. En hij vertelde, een groot deel van de mensen in Nederland leven totaal buiten het bereik van de Heilige Schrift. Er groeit een generatie op die van het woord en de dienst van God nooit heeft gehoord. En wat de kerk betreft, een groot deel van de prediking is niet overeenkomstig de schriften. En er zijn zelfs predikanten die aan de meest fundamentele waarheden van de schriften twijfelen. O jawel, zeker. We hebben hier en daar de zuivere bediening van het woord van God. En velen komen daar nog onder. Velen hebben oren om er naar te horen. Maar zelfs onder hen zijn er, zo moet gevreesd worden, velen die geen hart hebben om te horen, om te gehoorzamen aan Gods woord. De Afrikaanse dominee was diep geschokt toen hij dit hoorde. En hij gaf zijn broeder een raad mee. Het is een grote zegen dat de bediening van het woord onder u op veel plaatsen voortgang heeft. Wel, laat er gebed zijn. Laat er onder degenen die de Heere kennen. En onder ouderen en jongeren die onder het woord van God telkens mogen komen, laat er gebeden worden, laat er smeking zijn om de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Laat er een gezamenlijke roepstem tot de Heere zijn, dat Hij wil komen en dat wat de Heere in vorige geslachten in uw land gewerkt heeft, opnieuw zal willen geven, indien ooit dan nu, zowel bij u als bij mij. dan nu. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. En daarmee, gemeente, is het belang en de actualiteit van het woord van onze tekst, Psalm 119, vers 126, aangegeven. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken, want ze hebben uw wet verbroken. Op deze middagavond luisteren we naar dit gebed van de dichter van Psalm 119. Drie gedachten. Allereerst de noodzaak van Gods werk. Vervolgens het gebed om Gods werk. En ten derde de openbaring van Gods werk. Het is tijd voor de Heere dat Hij werkt. De noodzaak van het gebed om en de openbaring van Gods werk. Onze tekstgemeente is genomen uit die bekende en lange Psalm 119. Opvallend door zijn machtige lengte, 176 versen. Opvallend ook door zijn indeling, een lied met een hele duidelijke structuur. Als het ware 22 coupletten, waarvan de beginregels allemaal met één en dezelfde Hebreeuwse letter beginnen. Van de Alef tot de Taaf, de Oud-Oosterse dichtkunst die hier op een prachtige wijze blijkt. Maar het bijzondere van Psalm 119 ligt natuurlijk vooral in zijn inhoud. De heerlijkheid van Gods woord, zo is het opschrift in mijn eigen Bijbel. En inderdaad, het is één roemtaal, het is één lofzang op de heerlijkheid en de aantrekkelijkheid van het woord van God. Het is wel duidelijk, de dichter, deze man, of misschien wel een vrouw, heeft een bijzondere liefde tot het woord van God. In bijna elk vers brengt hij het tot uitdrukking. Hij of zij kan er eigenlijk helemaal niet over ophouden. Hij of zij raakt er niet over uitgepraat. En telkens weer worden er nieuwe woorden gevonden om dat woord van God te typeren. Als u aan het begin van deze psalm kijkt, dan wordt dat woord van God vergeleken met en genoemd met de wet des Heren. Zijn getuigenissen, zijn wegen, uw bevelen, uw inzettingen, al uw geboden, de rechten uw gerechtigheid, enzovoorts, enzovoorts. De dichter kan er niet mee stoppen om telkens nieuwe woorden te zoeken en ook te vinden, om nieuwe elementen toe te voegen aan dat wat hij in het woord van God gevonden heeft. Het is wel duidelijk. Hij heeft het woord van God lief. De betrokkenheid van zijn hart is op dat woord van God gericht. We lezen ergens: hoe lief heb ik uw wet? Ze is mijn betrachting de ganse dag. En ook: ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erfenis. Ze zijn mijns harten vrolijkheid. Heere, ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwig te doen, ten einde toe. Hij heeft als het ware zijn leven verpand aan het woord van God. En dat, gemeente, dat is vrucht van genade. Als er één kenmerk is van het leven in de vreze des Heren, er zijn er nog wel een paar, zeker wel, maar dan zeker dit: dan heb ik het woord van God lief. Dan zijn er momenten, en kennen jullie dat ook, jongens en meisjes, dan kunnen er momenten zijn dat je die Bijbel niet dicht kunt laten. Maar dan moet je hem openen, omdat het je alles is. Omdat het een fontein is waar je uit drinken mag. Omdat het een medicijnkast is waarin je de medicijnen vindt tot genezing van je ziekte, van je geestelijke ziekte. Dan is het een fonkelend diamant waarvan de vonken alle kanten opspatten. Het woord van God. Wel, zo is het met deze dichter. Het ligt op zijn hart. Maar daar geldt ook het tegenovergestelde. En dat zien we ook in deze psalm. Een mens die van de Heer een Godvrezend hart heeft ontvangen en daarom de wet van God heeft lief gekregen, wel die neemt afstand van de zonde. Die haat de zonde en bestrijdt de zonde. Wel, zo is het ook in het leven van deze dichter. Want we lezen niet alleen, Heere, ik heb uw wet lief, maar ook dit. Ik haat de kwade ranken. Ik heb een diep, diep verdriet wanneer ik constateer dat er mensen zijn die niet in het spoor van uw woord gaan. Psalm 106, vers 136. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen. En waarom dan? Wel omdat ze uw wet niet onderhouden. Diepe smart vervult zijn hart als hij dat ziet. En hij stort zijn hart voor de Heere uit. In de liefde tot het woord van God. En vanwege de afkeer van de zonde. Wel, en het is dat verdriet dat hij zo schrijnend tot uitdrukking brengt in het woord van onze tekst. Ze hebben uw wet verbroken. Dat is het wat de dichter bezighoudt. Daar lijdt hij aan. Daar heeft hij pijn aan. Want de wet van de Heere wel, dat is het hoge gebod. Het recht van Jacobs God, dat we billijk eren. En die wet van God is verbroken. Als ik dat goed lees, gemeente, in mijn tekst. Ze hebben uw wet verbroken. Dan lees ik daarin iets van verontwaardiging. Die wet van uw Heere, die wet die een schat is, waaraan ik mijn hart verpand heb, die verbreken ze, die schenden ze. Kunnen we deze psalm ook opmaken? Wat de dichter in concreetheid bedoelt? Niet zo makkelijk. We kennen de dichter niet. We weten zijn tijd niet. We weten niet de omstandigheid of de aanleiding die hem of haar tot het dichten van deze psalm bracht. En toch staan er een aantal elementen in deze psalmgemeente die ons wel enigszins op het spoor brengen. Ik denk aan de versen 118 tot en met 120. We lezen daar, gij vertreedt al degenen die van uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is leugen. Hier wordt het concreet, het gaat om leugen en bedrog. En degenen die zich daaraan bezondigen, vers 119, die worden goddelozen genoemd. Gij doet alle goddelozen der aarde weg als schuim. En die zonden zijn zo ingrijpend en waarschijnlijk ook zo algemeen, dat de dichter bang is, bang voor de oordelen die volgen. Vers 120, het haar mijns vleeses is te bergen gerezen van verschrikking voor u. Ik heb gevreesd voor uw oordelen. Kende de dichter misschien psalm 2? Die aangrijpende psalm, waarin sprake is van de koningen en hun handlangers, die de banden van de Heere verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Die psalm, waarin de oordelen van de Heere worden aangekondigd. Die psalm, waarin het duidelijk blijkt dat de overheid het volk voorgaat in het afwijken van de weg des Heeren. Zou dat misschien ook hier in psalm 119 het geval kunnen zijn? Dat het de overheidspersonen zijn, de gezagsdragers, die het verkeerde voorbeeld geven? In ieder geval, de dichter zegt, ze hebben uw wet verbroken. En dan staat er een woord dat net zo goed kan betekenen als, ze hebben het in stukken gebroken. Ze hebben het van elkaar gescheurd. Dat wat verbroken wordt, het is vernietigd. Het is voor het gebruik waartoe het gegeven is, ongeschikt gemaakt. Het is krachteloos gemaakt, onbruikbaar, van geen allerlei waarde geacht. En dan, Heere, uw wet en uw verbond. Ze hebben uw wet verbroken. En daar ligt het aan scherven op de vloer. Jawel, en dan de wet van de Heere. De wet van die God die de Almachtige is. Die wet van die God die tot het volk van Israël heeft gezegd, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben die ontfermende, ik ben die goedertieren, Heere. En het is daarom dat ik mijn gebod geef. En het is daarom dat ik zeg, geen andere goden. En je niet buigen voor de beelden. En de eer van mijn naam. En de heiliging van mijn dag. En je zult niet echt breken en niet stelen. En niet liegen. En niet begeren. Daarom. Die wet. Uit liefde. En ontferming gegeven. Als een afpaling van het leven. Als een bescherming van het volk. Die wet. Verbroken. Gemeente. In Israël. Ook onder ons. Is het een woord. Vanavond in uw midden gelegd. Aan uw hart gelegd. Is het een woord, gemeente, dat we ons aan moeten trekken? Is het een woord dat we in de actualiteit van ons eigen leven een plaats moeten geven? Moeten we het met elkaar onder ogen zien dat het ook ons zou gelden? Deze klacht. Deze verontwaardigde klacht. Deze aanklacht. Ze hebben uw wet verbroken. Aan stukken gestoten. Aan scherven laten vallen. Onbruikbaar gemaakt. Van geenerlei waarde geacht. Uw wet, Heere. Om dat te kunnen zeggen. Gemeente, moeten we onze tijd kennen. Meestal worden we in de prediking opgeroepen, en ik denk terecht, en dat is in de lijn van de schrift, worden we opgeroepen om ons hart te kennen. Nou, dat komt vanavond ook nog wel aan de orde. Maar de spits is vanavond de vraag. Kennen wij onze tijd? Kennen wij de situatie waarin we leven? Weten wij de context van ons bestaan, om het eens een beetje wetenschappelijk te zeggen? Jongens en meisjes, weten jullie in welke tijd dat je leeft? Jawel, en dan vanuit het woord van God. Met de belichting van het getuigenis van de Heere zelf. Ik wil je ertoe oproepen. Volsta niet met alleen de metro te lezen en de spits. Maar graaf dieper. Laat het licht van God, het licht van het woord van God vallen op de situatie van je leven. En laat je voorlichten, laat je goed voorlichten. Gelukkig zijn er onder ons nog wel media die je daarin richting kunnen geven. En spits je oren en zie om je heen. En aan de andere kant, geloof ook niet alles wat je verteld wordt. Heb een antenne, een gevoelige antenne op de signalen die op jullie afkomen. Weet van de tijd waarin je staat. Zo niet, dan ben je weerloos. Dan ben je niet weerbaar in de storm die ook over jullie leven heen raast. Onze tijd. Gemeente, een preek is natuurlijk niet bedoeld om een tijdsanalyse te geven. En toch, ik kan er vanavond niet helemaal omheen. Want als het waar is, wat we in deze aloude psalm lezen, ze hebben uw wet verbroken, dan moeten we het vanavond wel concreet kunnen maken natuurlijk. In welke tijd leven we? Gemeente, we leven in een postmoderne tijd. Enkele tientallen jaren geleden werd het tijdsgewricht en het tijdsdenken bepaald door een groot optimisme. Na de tijd van bezetting en van de wederopbouw in de 60er en de 70er jaren was er alom optimisme. Maar dat is een eind afgebrokkeld. In het algemeen koesteren wij niet meer zulke hoge idealen als voorheen. De grote stromingen in de politiek, het communisme en het socialisme en het liberalisme als stelsels, als blokken van denken, die hebben afgedaan. Maar wat ernstiger is, ook het christendom. Het hoeft voor de meeste mensen niet meer zo. Het is in onze maatschappij helemaal niet in om te staan voor een absolute waarheid. Nee, we moeten eerder verdraagzaam zijn, tolerant. Ieder mag weten wat goed is. En ieder mag doen wat hij vindt dat goed is. En ieder mag zeggen wat hij wil. Wij willen niet gecorrigeerd worden door een waarheid die ons zegt wat goed is en wat niet goed is. De tijd van de grote woorden is voorbij, zeggen we. De stelsels hebben afgedaan. Laat ieder zijn eigen normen en waarden kiezen en zijn eigen koers uitzetten. Vrijheid, blijheid. Eigen meester, niemands knecht. Want de gedachten zijn toch vrij of niet? Wel, in zo'n geesteshouding past het om zelf te bepalen of ik mijn nog niet geboren kind wil houden of niet. En als het mij niet past, dan laat ik het weghalen. Ook al is dat moord. En in zo'n geesteshouding past het dat ik bepaal of ik nog langer wil leven of niet. Als ik het leven moe ben en eruit wil stappen, moet ik toch zeker weten. En in zo'n geesteshouding past het om te bepalen dat ik gewoon op zondag wil kopen. En als er nou maar genoeg mensen in dit land zijn die dat ook vinden, dan moeten de winkels gewoon open. En dat de zondag dan de dag van God is, zoals een aantal mensen, zwartkijkende mensen in ons land zeggen. Daar heb ik toch geen boodschap aan. Vrijheid, blijheid en de overheid? Wel, de overheid is er om mij die ruimte te bieden. Om ruimte te scheppen voor mijn vrijheid. Voor mijn persoonlijke, autonome keus. Want ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En het zal duidelijk zijn, gemeente, dat in zo'n klimaat het woord van de Heere, de heilige wet van God, wordt afgewezen. Want die is veel te totalitair. Die is veel te autoritair. Die legt een claim. Want die wet van God hindert mij in de uitleving van mijn vrijheid. Wie het nog wel wil, nou, die mag het. Maar alleen op eigen terrein. Alleen binnen de muren van je kerk. En ook dat langzamerhand zelfs niet meer, zo lijkt het. En in je eigen gezin, nou ja. Maar iemand die opkomt voor de wet van God. Die wet van God die gelding heeft voor iedereen. Omdat God God is. Omdat hij de God van hemel en van aarde is. Omdat hij het voor het zeggen heeft. Die ruimte wordt niet geboden. En een andere, zogezegd een bijbelse kijk op huwelijk en gezin, op kostwinnerschap, op de taak en de plaats van de vrouw, belachelijk. Zulke ideeën moeten vakkundig om zeep geholpen worden. Gemeente, dat is de tolerantie van onze dagen. Verdraagzaamheid alom. Alleen ze moeten niet aan mijn vrijheid komen. Dan ontstaat er een furieuze onverdraagzaamheid. En dat is de tolerantie die in wezen intolerantie is. Zijn we het vanavond eens? De wet van God verbroken. De dienst van de Heere verlaten. Gemeente, gaan we vanavond mee met de klacht van deze dichter. Heren, ze hebben uw wet verbroken. U zegt, ja, maar wij zijn er nog. Wij zijn er nog. OSM, weet je wel. Ons soort mensen. Ja, ja, we zijn wel in de minderheid. Maar we zijn er toch nog. Wij zijn het overblijfsel. Bij ons is het anders. Wij zijn de reformatorische. Kijk eens vanavond en vanmiddag. Wij zitten tenminste nog in de kerk midden in de week. Dus het is toch wel duidelijk. Wij willen wel luisteren naar het woord en de wet van God. Gemeente, ik stel alleen maar een enkele vraag. Is de kerk in Nederland echt een wenkend voorbeeld? Is de gemeente des Heren in ons land echt een stad op een berg? Een licht op de kandelaar? Echt zuurdeeg in onze samenleving? Zeggen degenen die om ons heen wonen echt over ons? Daar kun je een voorbeeld aan nemen. Ziet hoe lief ze elkaar hebben in de kerken van Nederland. Daar is vrede en daar is harmonie. Gemeente, zeggen ze dat echt? Hoe is dat? Hoe is het onder ons? Zijn onze gezinnen echt een voorbeeld? Onze reformatorische scholen? Met onze lieve jonge mensen? Echt een voorbeeld? Er wordt niet gevochten. Er wordt niet gevloekt. Je vindt er geen drugs. Pornoboekjes en wat dan niet, vind je daar niet. Over sport hebben ze het maar nauwelijks. En seks komt nooit aan de orde. Zijn onze reformatorische scholen echt een voorbeeld? En de kerken, de mensen, gemeente, ben ik een voorbeeld? Bent u het? Ben jij het? In de omgeving waar je leeft. Ik lees een ander woord, geliefde. Zelfs op meer dan één plaats in de schrift, ik lees een ander woord. Het oordeel van God begint zelfs bij het huis van God. Dan komt het heel dichtbij. Dan moet ik bij mezelf te raden gaan. En dan moet ik mezelf afvragen. Wat is mijn plaats in de verhouding met anderen? In mijn gezin misschien? Of in mijn familie? In de gemeente? Geldt het van mij? Dat je aan mij kunt zien dat ik God lief heb. Omdat ik de broeders en de zusters lief heb? Gemeente, laten we het eerder houden. Bij Daniël. Daniël die het wist. En Daniël die het beleed. En die voor de Heere zijn gebeden en smekingen neerlegde. Heere, wij. Hij sluit zichzelf in. Wij hebben gezondigd. En zo, geliefde gemeente, staan we midden in de breuk. En als we vanavond lezen in Psalm 119, ze hebben uw wet verbroken, dan klaagt het mij aan. Want dan ben ik net zo goed een verbreker van de wet van God. En dan het gebed. Ja, dan toch het gebed. Want hier is er één die weet te bidden. Vers 126. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken, want ze hebben uw wet verbroken. Een gebed. Ja, een gebed dat tegelijkertijd iets heeft van een belijdenis. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. En gemeente, het is een belijdenis waar we iets aan kunnen ontleden. Er zit iets achter. Het heeft een veronderstelling. Welke? Als ik het goed zie, zelfs drie. Allereerst deze. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. En daarmee belijd ik mijn eigen onmacht. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. Hij moet het doen. En dit is het, de belijdenis in Heere. Het breekt mij bij de handen af. En deze dichter, hij heeft het misschien geprobeerd op allerlei manieren. Maar hij loopt erop stuk. Hij is ten einde raad. Hij weet het niet meer wat hij eraan doen moet. En hij geeft het op. Althans in die zin, hij legt het bij zijn God. Heere, ik ben onmachtig en ik ben daarnaast ook nog dikwijls zo onwillig. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. De Heere zal moeten opstaan tot de strijd. Het is zijn zaak. Alle menselijke hulp en alle menselijke inzet en alle menselijke prestatie en al mijn doen. Het helpt niet, Heere. Het is de houding die we in de Bijbel wel meer tegenkomen. Kent u die ontroerende geschiedenis van Jozefat? Jozefat die wordt aangevallen door, ik dacht, de Moabieten en de Ammonieten. In ieder geval de volkeren van rondom. Ze teisteren zijn kleine rijk van de twee stammen. En dan roept Jozefat een vasten uit. Gemeente, hij roept een biddag uit. Hij haalt ze allemaal naar de kerk. De mannen en de vrouwen en de kinderen moeten ook meekomen. En dan gaan ze op de knieën. En dan, heel ontroerend, dan gaat Jozefat, de koning, het volk voor. De minister-president, de koningin, die haar handen vouwt en haar ogen sluit en die tot het volk zegt, zullen we bidden? En dan de inhoud, gemeente, van dat gebed. Het is één belijdenis van eigen onmacht en eigen onbekwaamheid. Maar tegelijkertijd een erkenning van de macht, de overmacht, de almacht van God. Het is tijd voor de Heere dat Hij werken. 2 Koningen 20 vers 12. O onze God, zult ge geen recht tegen hen oefenen, namelijk tegen de vijanden. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Dat is het. Dat lees ik ook hier in Psalm 119. Bij ons is geen kracht, Heere. We zijn machteloos en krachteloos. En daar komt nog geest en wereld bij. Zwak van moed en klein van krachten. En stof en vlees van jongs af. Maar onze ogen zijn op u. En als dezelfde Jozefat dan onder woorden brengt wie zijn God is. Hoor. Het 6e vers. 2 Kronieken 20. Hij zeide, o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u kan stellen. Wie gelooft het? Gemeente, wie gelooft het? Dat niemand zich tegen u kan stellen. Niemand. Heel de wereldmacht van de islam niet. En heel de wereldmacht van de ongodsdienstige moderne beweging. De vrijheidsbeweging van de menselijke autonomie. Niets. Het is alles lucht en ijdelheid. En daarom, Heere, daarom. Het is tijd dat de Heere werken. Nou, gemeente, geeft dat reden voor ons om zo de Heere te zoeken. In de crisissituatie van ons land. We begonnen met een financiële crisis. En we zitten in een economische crisis, daar hadden we het vanmiddag over. En inmiddels is het ook wel gebleken dat we in een gezagscrisis zitten. Als je hoort hoe volksvertegenwoordigers tegen elkaar spreken en met elkaar zogenaamd debatteren. Het lijkt wel de markt op het Waterloopplein in Amsterdam. Een gezagscrisis. En een geestelijke crisis. En gemeente, dan de deplorabele toestand van de kerk in ons land. En niet alleen in de vrijzinnige hoek en in de middenorthodoxe hoek. Maar onze gereformeerde denominaties. Tot in de hoek waarin wij ons bevinden. In ons eigen kerkverband toegemeente. In ons is geen kracht. Tegen deze grote menigte. Maar Heere, gij zijt toch de Almachtige. Wel, dat was het eerste. Het motief voor dat gebed. De belijdenis van eigen onmacht. Maar er is nog meer. Niet alleen de onmacht, maar ook het zondig bestaan. Deze dichter kent zichzelf ook als een van de Heere afwijkend mens. Jawel, o zeker, en we hoorden het al. Het woord van God heeft zijn hart. En dat woord van God, dat heeft hij lief. Ik heb al uw bevelen voor recht gehouden en alle valse pad heb ik gehaat. Zeker, de Heer heeft het in zijn hart gelegd. Uw woord heb ik lief. Jazeker. En hij mag het zeggen. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Maar dan zegt hij ook nog wat anders. Want de Heilige Geest heeft hem geleerd wie hij is. Niet alleen dat hij vastkleeft aan de getuigenissen van de Heer. Maar hij lijkt wel tweezijdig klevend band. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Mijn ziel kleeft aan het stof. En hoe eindigt deze dichter in deze prachtige psalm? Vol van roem op het woord van God. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht. Het schaap dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Gemeente, kent u dat ook? Dat u zichzelf telkens zo tegenvalt. Waardoor het uw gebed telkens moet zijn, Heere, hou me toch vast. Want ik zou zomaar meegaan met de algemene trend in onze samenleving. Ik kies ook voor vrijheid. Ik heb ook liever zelf te kiezen voor de dingen die ik wens te doen en wens te denken en wens te spreken. Ik ben ook zo'n wetsverbreker. Nou gemeente, dat is de belijdenis van deze dichter. Vers 124. Leer mij uw inzettingen. En daarmee beleidt hij, want ik ben zo'n dwaas. Vers 125. Maak mij verstandig. Want ik heb zo'n dwaalziek hart. Vers 132. Wees mij genadig, Heere, want ik ben zo'n zondig mens. Deze dichter. Hij had geen verwachting van zichzelf. En daarom. Daarom had hij nou alle verwachting van zijn God. Heere, het is tijd dat u werken. En dan is er nog een motief. Niet alleen zijn onmacht die hem brengt tot dit gebed. En niet alleen de belijdenis van zijn schuld en van zijn zonde. Maar ook dit. En dan geeft de preek van vanavond, gemeente, een hand aan de preek van vanmiddag. Weet u nog die discipelen? Die worstelende discipelen tegen het geweld van de storm in, terwijl de Heere Jezus sliep. Iets daarvan lezen we ook in onze tekst. Het lijkt wel alsof de Heere niet werkt. En daarom bidt hij. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Heere, werkt u nog wel? Weet u er wel van? Ik hoor hierin iets wat ik ook lees in Psalm 74. Heere, wij zien onze tekenen niet. Hoe lang, o God, zal de wederpartijder u smaden? Heere, bent u er nog? Waarom zien we zo weinig van uw werk, o Heere? Zo kan het zijn in je persoonlijk leven. Ook in het leven van degene die de Heere vrezen. Die het aan kunnen wijzen. Die misschien wel de tijd kunnen noemen dat de Heere hen heeft opgezocht toen het goed was. De tijd die ze terugblikkend nu noemen, de tijd van de eerste liefde. De tijd waarin de Heere hun ziel lieflijk omhelsde. De tijd waarin de dingen zo teer en gevoelig lagen. Maar het is allemaal anders geworden. Ik ben ingezonken en het lijkt wel alsof de Heere mij vergeten en mij verlaten heeft. Zo kan het persoonlijk. Maar gemeente, wat zien we als we naar ons land kijken en naar ons volk en naar onze regering? Wat is het diep weg toch? Zo diep weggezonken van de standaard van het woord van God. En ik noemde het ook al de kerk. De kerk in Nederland die nauwelijks innerlijke kracht heeft om te getuigen van de absolute zeggenschap van Gods heilige wet. Zoveel energie, gemeente, gaat weg. Met de dingen alleen maar een beetje gesloten te houden in de eigen gelederen. En om de ruzies in de eigen kring een beetje op te lossen. Zoveel kostbare energie die besteed zou moeten worden met de verkondiging van het evangelie. En de proclamatie van de zeggenschap van de hoge en de heilige God in onze samenlevingen in de kerken. Het vloeit allemaal weg. Want het moet besteed worden aan ellenlange vergaderingen en weet ik wat al niet. Heere, het is tijd dat u werkt. Persoonlijk. In de brede kringen van onze samenleving. En in onze gezinnen. En in onze families. En in onze huwelijken. En in de gemeente. Hoe dan ook, gemeente, vult u het zelf maar in. Deze dichter, hij loopt ermee. Hij zucht eronder. Hij kan het niet kwijt, dan alleen bij zijn God. En hij roept hem aan. En hij roept hem aan met zijn naam. Met de naam van zijn getrouwe en waarachtige verbondsaanwezigheid. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Ja, voor die God die zijn naam heeft bekendgemaakt. Die heeft gezegd, en ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de waarachtige en getrouwe. En mijn verbond, het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. En deze dichter, hij klopt bij de Heere aan en hij zegt, Heere, bent u er nog? Heere, bent u er nog? Kom dan af, daal neer en zoek ons op. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. De nood, het gebed. En nu, ja, toch ook nog. De openbaring van Gods werk. Gemeente, ik speur in mijn tekst. En ik probeer in mijn tekst iets te vinden waaruit blijkt dat de Heere dat gebed heeft verhoord. Dat het werk van de Heere inderdaad openbaar komt. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want ze hebben uw wet verbroken. Ik vind het in mijn tekst zomaar niet. En toch, gemeente, denk ik dat er sporen te vinden zijn. Dat de Heilige God dit aangrijpende gebed verhoord heeft. In het geheel van deze psalm. En in het geheel van de schriften. Ik noem u twee dingen. Allereerst, de ervaring van de dichter in het verleden. Deze dichter, we hoorden het al. Hij diende de Heere. De vreze van Gods naam was er. En de liefde Gods was in zijn hart uitgestort. Want hij had Gods woord lief. En de dienst van de Heere was hem boven alles kostbaar. Deze dichter, hij kende iets van de levendmakende kracht van het woord van God. Gemeente, gaat u eens met mij mee. Terug. Naar de versen 49 en 50. Deze dichter, hij herinnert de Heere aan het verleden. Heere, gedenk aan het woord, tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Heere, ik roem u wel in uw woord, en ik eer u in uw woord. Maar dat is niet alleen een formele zaak, maar dat heeft ook inhoud, want dat woord van u, Heere, dat is vol van beloften. Dat woord van u, dat vertelt mij wie gij zijt. En Heere, dat heb ik zelf in mijn leven ook ervaren. Ik heb het geweten. U hebt in mijn eigen leven dat spoor getrokken. En u doet de dichter een appel. Denk terug, o Heere. Nee, niet aan iets van mij. Niet aan iets wat ik u zou kunnen aanbieden, maar denk nou eens terug aan uw eigen woord. Dat woord dat u in mijn hart hebt gelegd. Dat woord dat gewis en dat zeker is. Gedenk aan het woord, tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Ja, toen had ik hoop en toen had ik moed. Maar Heere, u bent toch niet veranderd, u bent toch dezelfde? Wel, dan is er reden om nog moed, om weer hoop te hebben. Bent u niet die God, die het hebt gezegd dat niet één woord van u te raden zal vallen? Bent u niet die Heere die het gezegd hebt dat u niet zal laten varen de werken van uw handen? Wel, Heere, gedenkt aan het woord tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Dit is mijn troost. Nog steeds, dit is mijn troost. Midden in mijn ellende. Troost in mijn ellende. In mijn nood. Dit is mijn troost in mijn ellende. Wat dan? Dat uw toezegging mij levend gemaakt heeft. Uw belofte, Heere, heeft levendmakende kracht. En dat, gemeente, dat geldt nog. Dat is nog niet veranderd. Dat woord van God, het komt uit zijn eigen mond. Hij staat voor zijn zaak in. En dan nog iets. Deze dichter zegt het zo treffend. Het is tijd voor de Heere. Deze dichter, gemeente, hij heeft er geloof voor. Hij beseft het. De maat van de ongerechtigheid raakt vol. Het kan bijna niet anders. Het is de wet van God die verbroken is. Zijn eer die vertrapt wordt. En nu is het tijd. Nu is het tijd. Nu zal God opstaan. En nu zal hij recht doen. En nu zal hij komen. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. En toen las ik Calvijn. Ik dacht, u mag het wel weten. Ik dacht, aan deze preek kan ik een prachtig slot maken. Het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Dan zal de Heere komen. En dan zal hij zijn zaligheid openbaren. En toen las ik Calvijn. En ik neem u mee in die leestocht. En wat zegt Calvijn? Hoewel God voor een tijd werkeloos schijnt te zijn, vergeet de Heere zijn ambt en zijn werk toch nooit. Dat klinkt goed. Maar hij schijnt zijn rechtmatige oordelen uit te stellen, om ze te bestemder tijd uit te voeren. En zijn oordeel kan niets dan vreselijk wezen. Hoort u met mij hoe Calvijn deze tekst leest? Het is tijd voor de Heere dat hij werkt, namelijk om met zijn oordelen te komen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit in deze psalm terug, vers 120. Het haar mijns vlees is te bergen gerezen van verschrikking voor u, en ik heb gevreesd voor uw oordelen. Zodat de spits van de preek moet zijn, gemeente, vanavond. Ik denk het wel. Bij God raakt de maat vol. Zijn wet, zijn heilige wet, verbroken, vertrapt, aan scherven. God komt bezoeking doen, gemeente. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zich. Die lijn moet ik trekken. Naar mezelf. En naar de gemeente. Als het niet goed zit. En naar onze samenleving. En naar deze wereld. Waar wij deel van uitmaken. Dat gaat niet buiten ons om. Maar daar zijn wij deel van. God komt ten gerichte. En hoe zal ik dan ontvlieden? Hoe zal ik dan ontvlieden als de Heere komt vanwege de verbreking van zijn wet? Maar gemeente, ik trek de lijn wel door. Laat het ons vanavond een aansporing zijn. Om de Heere te bidden. Dat hij in de toorn aan zijn ontferming gedenkt. En dat zegt de schrift mij ook. Dat hij in de toorn, de verdiende toorn, die wij met elkaar over ons heen halen, geliefde gemeente. Dat hij aan zijn ontferming gedenkt. Dat hij, en hoe zou het anders kunnen, dat hij met eerbied gesproken naast zich ziet. Aan zijn rechterhand. Daar zit de gezalfde koning. Daar zit zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus, die in het oordeel is geweest. En mag het aan jouw gebed, laat het aan uw gebed, mag het mijn gebed zijn, Heere. Zie deze gezalfde koning en gedenk in hem en door hem aan ontfermen. Heeft de Heere Jezus het niet gezegd? zowat ge begeren zult van mijn Vader in mijn naam. Hij zal het geven. Hij zal het verhoren. En zouden we dan onze tekst vanavond niet tot ons gebed maken? Heere, het is tijd voor u dat u werkt. Want ze hebben uw wet verbroken en wij hebben uw wet verbroken. Werk dan, Heere. Werk dan door met het werk der zaligheid en doe het om Jezus wil. Voor mij persoonlijk, voor mijn gezin, voor mijn gemeente, voor ons volk. Laten dan de laatste woorden van de stervende prins Willem van Oranje de onze zijn. Mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple. Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk en met onze arme stad en met onze arme gemeente. En met onze arme huwelijken. En met mijn arme ziel. Mon Dieu, ayez pitié, heb medelijden. Erbarm u, Heer. Dat vergt, gemeente, een dringend gebed. Dat vergt een altoos durend gebed. Dat vergt een volhardend gebed. Dat vergt een gebed. Het gebed van een die de heilige God ook voor zijn eigen leven niet los kan laten. Maar die bidt om genade. Genade bij die God voor zijn verloren leven en zijn verloren gezin en zijn verloren volk. Dan lees ik bij Andrew Gray. Als u geen verhoring ontvangen hebt, dan betoonde u geen volharding. En als u weinig verhoring ontvangen hebt, dan betoonde u weinig volharding. En daarom de aansporing. Zoek God. Zoek de Heere die het zelf heeft gezegd. Zoek mij en leef. Gemeente, ik eindig met enkele woorden van Theodorus van der Groen. De 18e eeuwse prediker. Uit het dorpje Kralingen. Vier punten noemt hij. En het is naar aanleiding van deze tekst. Als het tijd is voor de Heere om te werken, dan is het voor ons tijd om te geloven. Tijd om de Heere te laten werken, om onszelf en alles geheel aan Hem over te geven en op Hem te vertrouwen. Dat is het eerste. Als het tijd is voor de Heere om te werken, dan is het voor ons tijd om te bidden. Ernstig, ootmoedig, volhardend, vurig, aanhoudend, bewogen, belijdend. Tijd om te bidden. Als het tijd is voor de Heere om te werken, dan is het voor ons tijd om op Hem te wachten. Om Hem te verwachten. Mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord. En tenslotte, als het tijd is voor de Heere om te werken, dan is het ook tijd voor ons om te werken. En door zijn genade en bijstand de handen aan het werk te slaan. En de handen in één te slaan. Achter de Heere aan. Wetende dat de Heere wacht om genadig te zijn. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 74, de versen 2 en daarna vers 20. Wij zoeken de Heer in ons gebed. Dan zullen we, Heere, maar daarmee beginnen. Dat elk verdrukte uw bijstand ontvangt. Ze zijn er in deze wereld, Heere. De verdrukten. De verdrukten vanwege het geloof. De vervolgden vanwege hun geloof in u. We horen ervan. De ontstellende dingen in Nigeria, in Marokko, in Noord-Korea, in China, in allerlei islamitische landen. Dat elk verdrukte uw bijstand zou mogen ervaren, Heere. Het is naar de vermaning van de apostel om de gevangenen te gedenken dat we deze avond met name hen aan u opdragen. Want hun gebed zal het toch wel terdege zijn. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Want ze hebben uw wet verbroken. En er is zelfs niet eens meer ruimte om het getuigenis van de schriften en de belijdenis van ons hart openlijk uit te zeggen. Het wordt weerstaan, zoals in alle eeuwen het geval is geweest. O Heere, ondersteun ze, die vanwege het vrijmoedig getuigenis van uw naam in gevangenissen zuchten, of zelfs vervolgd worden, bedreigd met de dood, en die ook met moord en doodslag in aanraking zijn gekomen, nog heel recent. Wilt u ze ondersteunen en sterken, Heere. En mogen ze weten dat er wereldwijd voor en met hen gebeden wordt. Maar dan mogen we, Heere, datzelfde gebed ook wel op onszelf van toepassing verklaren. Dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Want de grootste verdrukking is die we niet als verdrukking ervaren. De verdrukking van het vrijheidsdenken. In onze eigen westerse omgeving. De verdrukking van de autonome mens die zichzelf tot wetgever verklaart en verheft. En die van uw wet niet weten wil. En die de ruimte om wel overeenkomstig uw woord te leven minder en minder maakt. Heere, wilt u die ontwikkeling keren? En wilt u allen die opkomen voor uw wet en uw dienst ook sterken en kracht geven in het publieke domein? Volksvertegenwoordigers, ministers, anderen die op provinciaal of plaatselijk niveau zoeken wat overeenkomstig uw gebod en ten nutte van inwoners van ons land is. Wilt u daartoe kracht en ondersteuning geven, Heere? De dingen die vanavond tot ons gezegd zijn, ze waren wel onthullend. Maar Heere, geef dat het herkenbaar is. En dat dit gebed ook de onze is. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. Want we hebben uw wet verbroken. We bidden u, Heere, voor de zoveel in deze wereld die in buitengewoon moeilijke omstandigheden zijn. We hoorden niet eens zo heel lang geleden over allerlei aardbevingen in Haiti, in Chili, in Turkije. En allerlei andere natuurrampen. O God, ontfermt u zich. En geef dat wat gedaan wordt tot leniging van die nood ook gezegend wordt. We bidden u, Heere, voor de volkeren die moeten leven in oorlogsomstandigheden, of waar elk moment bommen kunnen ontploffen en het bloed vloeit, met name in het nabije oosten en omgeving. Almachtige God, ontfermt u zich, toon toch het kwaad in, en toon toch dat deze wereld uw wereld is. We bidden voor de voortgang van uw rijk, voor de verbreiding van uw woord, voor de komst van uw koninkrijk. Laat het gezien en ervaren, laat het geloofd mogen worden, Heere, dat u de koning bent en dat u de God bent die recht hebt op erkenning. Wilt u zijn met verdrevenen, met vervolgden, Mensen die bedreigd worden door terreur. We bidden u, Heere, voor onze militairen in Afghanistan. En op andere plaatsen. Wilt u ze beschermen. En geven dat hun werk nuttig zal zijn. Wees met de wereldleiders. Degenen die grote verantwoordelijkheden hebben. Geef, Heere, dat zij hun werk niet kunnen doen zonder telkens tot u te gaan om van uw wijsheid te begeren. En wilt u die wijsheid ook schenken in uw gunst. We vragen u, Heere, voor ons eigen maatschappelijk leven. Voor de crises die optreden, financieel en economisch en bestuurlijk. En de gezagscrisis en vooral de geestelijke crisis. Als de waarden van uw woord en de normen van uw wet, Heere, niet meer gelden. En de heersende normen niet geëikt zijn aan uw eigen getuigenis. Breng ons toch terug tot de tijden waarin dat wel het geval was. We bidden u voor verslaafden en gedetineerden. Voor asielzoekers en daklozen. Voor prostituees en ex-gedetineerden. Heere, er kan in ons leven een macht heersen. Waar we niet tegenop kunnen. Een macht die ons hebben wil daar waar het verderf is. En ons wil verslaven aan allerlei elementen die niet uit u zijn. Wilt u geven, Heere, dat het hersteld wordt en anders wordt. We bidden u voor de voortgang van uw woord. Ook in ons eigen kerkelijk leven. De universiteit met docenten en studenten dragen van u de Heere op. Wilt u ook, Heere, in ons midden nog wonen en werken. Wees met het gehele kerkelijk leven in ons land. Laat toch de voortgang van uw koninkrijk gediend worden. En de prediking van uw woord, laat het toch voortgang mogen hebben. Zoals u, o Heilige Geest, dat wilt. Schenk zo uw gunst. Heere, wij bidden u voor de schepping. Het schepsel zucht. Als in barensnood. En het is door ons toedoen, Heere, door ons afkeren van u, dat de schepping ook aan u onttrokken is. Maar het is in barensnood. Het ziet uit naar de heerlijkheid van de kinderen Gods. Laat dat mogen komen. Ja, wilt u zelf komen, o Heere. En wilt u uw rijk volkomen maken. Schenk zo uw gunst. Heel in bijzonder bidden we ook nog voor Danielle, die ver bij ons vandaan is. We bidden nu voor Lydia, die op een andere plaats haar werk doet. We denken aan hen en dragen ze aan u op. Wilt u hun werk zegenen en ze moed schenken? En mogen we zo, Heere, onze gebeden besluiten, u dankend voor wat u gaf. U biddend om uw ondersteuning en leid ons door dat getuigenis, dat het getuigenis van u is, om Christus wil. Amen. Tot slot zingen we het gebed des Heren, vers 10. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.